14 december 2019, de dag dat Gerard Reve 96 jaar zou zijn geworden. Welkom bij de laatste uitzending van LGBT Plus Radio Show Culti Culti in dit decennium. En de eerste uitzending sinds Culti Culti ook een podcast is. Op vele verzoek nu ook de mogelijkheid deze maandelijkse show via Apple Podcasts, Spotify en andere podcast apps te downloaden. Ga naar culticulti.nl en zoek daar in het hoofdmenu naar culturele tips, perversies, diva's en niet te vergeten de gasten. Zoek, luister, probeer en abonneer. Vandaag ook weer een gevarieerde aflevering met een klein monument dat kitsch- en cultminnaar Mark Hesselink zal optuigen ter ere van de zangeres die geen naam mocht hebben, maar wel degelijk bekend was als Mary Servaas. Gert Hekma zal ook van de partij zijn met zijn ABC van perversies, deze keer over de lust voor ballonnen. Hoofdgast vandaag is acteur, theatermaker en filmmaker Remy Sambo. Met hem zal ik praten over zijn gezelschap, zijn drijfveren, zijn nieuwe voorstelling Poker en over zowel culturele als seksuele diversiteit. Maar eerst een gedicht. Dat is deze keer van Michael Holbrook Pennyman, geboren in 1983, en het is getiteld Blauw. Blauw is een vrouwelijke kleur, diep en gewaagd, even heilig als oud, een kleur als geen ander. Blauw als het water uit de oceaan, maar droevig als het valt als regen. Blauw voor je zonen, niet je dochters. Blauw niet voor het plezier, maar voor de pijn. Ik wantrouw regenbogen gemaakt door de zon, want een allemansvriend is een niemandsvriend, plots verschenen, maar snel verdwenen, als zoveel mooi weervrienden deden. Groen komt ook van pas, maar is niet zo diep en donker als blauw. Rood als de vlam die in jou brandt, maar het heetste deel ervan is blauw. Geel straalt van vrolijke kracht, maar bijt in een citroen en het smaakt wrang. Waarom zijn de mensen zo wreed tegenover jou, jij trouwe vriend, jij eerlijk blauw? Ik wil maar zeggen dat het prima is, dat wat het leven je ook voor de voeten werpt, dat ik altijd zal blijven houden van dat blauwe in jou.
Blue is a feminine color. Blue is deep and bold. Blue is like no other, as sacred as its soul. To say that it's okay, no matter what life throws at you, I will always love the blue in you. I don't trust rainbows. None. All this to say that it's okay, no matter what life throws at you, I will always love the blue in you. Green is prettiest for two, but not as deep and dark as blue. Red like the flame that burns in you, but the hottest part of it is blue. Yellow beans is joyful power, but bite a lemon, it is sour. Why are humans cruel to you, your faithful friend, your truthful blue? All this to say that it's okay, no matter what life throws at you, will always love the blue in you.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Remy Sambo. En eigenlijk deze keer is het omgedraaid, want Remy is bij mij op de thee.
Ja.
Welkom, Remy.
Ja, dankjewel.
Je bent acteur, theatermaker, regisseur, art director, casting adviseur en waarschijnlijk nog veel meer.
Ja.
Waar komt die creativiteit vandaan?
Nou, ik moet even zeggen dat het stukje art director is, ik bedenk heel veel dingen en ik heb wel mensen die het uitvoeren, die het beter kunnen dan ik. Maar ik ben begonnen als acteur. Mm. En dan zit je in een gezelschap en dan denk je, wat de regisseur kan, dat kan ik ook. En dan zie je dingen om je heen en denk je, oh, maar dat kan ik ook. En op een gegeven moment ben ik mijn eigen gezelschap begonnen. Zodat ik in alle vrijheid kon leren dat ik het ook kon. Dus daar komt het vandaan. Het komt voornamelijk vanuit durven, passie, een eigen mening hebben en zelf dingen willen creëren.
En mm-hmm. Art director, dat is dan vooral decors?
Ja, dat is vooral decor. Ik kan dat dan niet, maar ik kan het niet maken, maar mm-hmm. ik kan het wel bedenken. En ik heb iemand die dat heel goed met mij uitdenkt, dus Allard Derksen.
Mm-hmm.
En dan zeg ik hem vaak, ja, dat wil ik zo en zo en het moet zus en zo zijn. En dan gaat hij nadenken en een week later komt hij met een fantastische tekening. En dan maak ik aanpassingen en dan weten we gewoon wat het wordt.
Mm-hmm. Je bent geboren op Curaçao. Wat voor jongen was jij?
Ik was eigenlijk, volgens, we waren met z'n zevenen. Vier zussen, drie broers. En mijn broers en zussen vonden altijd dat ik eigenlijk een beetje verwend was.
De jongste,
ja. En dat ik ook nog eens heel erg opeiste wat ik wilde. En dat was ook zo. Ik had gewoon een hele sterke mening over dingen. En mijn moeder, mijn lieve moeder, die was heel dominant. En die bepaalde alles. Maar ik had daar best wel lak aan, zeg maar. Dus ik was een van de weinige kinderen die van jongs af aan, vanaf mijn vierde of zo, echt met mijn moeder in discussie ging. Omdat ik het gewoon niet eens was met bepaalde dingen. Dus als ik mezelf nu zou moeten typeren, dan zou ik zeggen van een heel bij de hand brutaal ventje.
En leek je meer op je moeder of meer op je vader?
Ja, ik leek meer op mijn moeder. Daar of vandaar die botsing ook. Mijn vader die was gewoon heel rustig. Die liet het allemaal een beetje gaan. Mm-hmm. Die dreigde wel eens om mij een draai om de oren te geven. Maar dat deed me gewoon niks. Ik dacht, man, haal toch op. Flikker toch een end op, zei ik zo tegen hem. Echt serieus. Maar als mijn moeder dreigde en ik ging door, dan kreeg ik echt die draai om mijn oren. Dus die was wat pittiger, maar we leken heel erg op elkaar. Of lijken heel mm-hmm. erg op elkaar.
Wat inspireerde je om acteur te worden? Begon dat in Curaçao?
Nee, weet je, ik denk, toen ik een jongetje was van 12, ik kwam aan in Nederland, ik had geen vrienden. Mijn zus had een Antilliaanse dansgroep en daar ging ik in dansen en dat kon ik heel goed. Dus daar op mijn 12e, 13e begon het performen eigenlijk al. En dat deden we op Koninginnedag en dat soort dingen op straat. Dus dat was heel leuk. En pas toen ik 19 was, toen had ik een musical gezien, Hair, op televisie. En toen vond ik dat zo te gek. En een week later stond een advertentie in de Echo. Zo'n weekkrantje. Zo'n buurtblaadje, weet je wel. Daar zochten ze jongeren voor een musical. Ik heb me aangemeld. En dat is nu alweer bijna 30 jaar geleden.
Wauw.
Ja.
En mag ik vragen hoe oud je nu dan bent?
Ik ben 48. Dus het is bijna... volgend jaar is het dus 30 jaar geleden.
Oh, wauw.
Ja. Ja, het heeft me nooit meer losgelaten.
En welke acteurs of actrices inspireerden jou toen? Of, nou ja, Hair natuurlijk.
Jazeker, maar je had ook mensen in Nederland. Bijvoorbeeld, die bestaan nog steeds. Helen Kamperveen, een donkere actrice. Een hele sterke actrice. En niet alleen op het toneel, maar ook van het toneel af. Ik weet nog, een keer zat ik in een voorstelling en ik vond het vreselijk. En ik zat een beetje sip erbij. En toen kwam Helen uit het theater en zei, wat is er met jou? Ik zei, ja, ik ben nu met iemand aan het werken en ik vind het niet leuk. Toen zei ze, wat wil je? Wil je dat jij met hoofdpijn naar huis gaat of wil je dat zij met hoofdpijn naar huis gaat? En het was een enorme les voor mij dat ik dacht van, ik ga niet met hoofdpijn naar huis. Never, nooit. En zo,
zij gaat met hoofdpijn.
Zij ging met hoofdpijn. Ik heb die regisseurs destijds zelfs ontslagen, omdat ik geld had gekregen om de productie te maken. Maar dat is bijvoorbeeld iemand die heel inspirerend is geweest voor mij in niet alleen het acteren, maar ook de buiten, hoe je je manifesteert binnen een toch wel lastige acteurswereld.
Wat vind je het lastigste eraan?
Ijdelheid. Het zijn hele ijdele mensen. Het gaat heel erg over ego. En ik ben heel erg een gevoelsmens. En als ik ongelijk heb, heb ik ongelijk. En dan durf ik ook te zeggen dat ik ongelijk heb. Maar als je met ego's te maken hebt, dan zijn er mensen die ongelijk hebben, maar niet durven te zeggen dat ze ongelijk hebben. En dan kom je in hele vervelende situaties terecht. Dus dat vind ik een ego. Dat vind ik een lastig ding van het acteurschap. En dan vraag je af of ik een ego heb. Ja, natuurlijk. Alleen ik kan ermee omgaan.
Ja. Ja, dat denk je of dat zeg je.
Nee, dat heb ik mezelf aangeleerd. Want ik was natuurlijk ook zo.
Maar ja, qua eigen wijsheid, dat is natuurlijk ook. Dat stel, iemand heeft het mis en het is beter om op je tong te bijten dan op het moment. Doe je dat dan ook?
Nee.
Ik denk, ach, mijn ego, laat het maar op dit moment.
Nou, ik zeg wel stellig nee. In het begin laat ik het gaan. En op een gegeven moment komt er een punt dat ik het gewoon moet zeggen.
Ja.
Ja. Dat dwingt en dringt zich naar buiten bij mij altijd.
Je bent ook homo.
Dat zeggen ze.
Dat zeggen ze. Ik heb dat ergens gelezen.
Ja, het is waar. Ja.
Heb je zoiets als een coming out gehad? Meerdere?
Nou, het is echt heel grappig. Ik heb inderdaad wel meerdere gehad. Het is, ik ben er eigenlijk al een tijd voor uitgekomen. Maar het kleeft niet aan mij. Vorige maand was ik bij Paul aan tafel. En dan vertel ik er open over. En dan krijg ik allemaal berichten van mensen. Oh, ik wist het niet via social media. En allemaal liefdesverklaringen en toestanden en zo. En ik was vorige week was ik in de reunie. Daar praat ik er ook over. En precies hetzelfde kreeg allemaal mensen. En terwijl ik denk van mensen, ik ben daar heel open over. Mm-hmm. En dan moet ik wel zeggen, ik vertelde het pas op de 27e aan mijn familie. En het heeft zeker wel 12 jaar geduurd voordat ik het in de media had verteld. Omdat mijn zus vroeg mij, waarom heb je het nooit eerder verteld? En zei ik tegen haar, ja, omdat ik er nog steeds op zit te wachten dat jij me kon vertellen dat je hetero bent.
Oh.
Ik vond dat ik niet zoveel te vertellen had. Dus voor mij was het een mededeling. Ik heb een vriend en that's it. Ik ben tegen dat hele uit de kast komen ding. Omdat hetero's ook niet uit de kast komen. Dus ik ga mezelf niet anders voordoen dan een heteroseksueel persoon.
Pas eerder als iemand naar zou vragen.
Nog steeds kom ik mensen tegen die dan beginnen. Kijk, ik heb een kind. Ik ben een regenboogouder. En dan gaan ze er meteen vanuit dat ik hetero ben. En daarom zeg ik, daarom heb ik meerdere coming-outs dagelijks. Dat ik het toch wel moet uitleggen van nee, ik heb een kind. Maar zijn moeder is lesbisch, et cetera, et cetera. Mm-hmm.
Hoe oud is jouw zoon of toch?
Mijn zoontje die wordt over anderhalve maand wordt hij 2.
Wauw.
Zo leuk.
Ja.
Het is echt zo leuk. Het eerste jaar was pittig, maar nu is het fantastisch.
En hij is ook de helft van de tijd bij jou?
Hij is 4 dagen bij zijn moeder en 3 dagen bij papa.
Oké.
Ja, ja, dus als ik hier klaar ben, dan ga ik hem halen van de crèche.
Oké.
Ja.
Hoe is het? Want dan gaan ook bepaalde dingen door elkaar lopen of overlappen. Om zwart, man en homo te zijn. Van, hoe ervaar je dat?
Wauw, dat is echt een pittige vraag. En een goede vraag, vind ik ook. Laat me eerst beginnen met het zwarte gedeelte. Je wil heel graag acteur worden, je bent jong. En je merkt dat je niet dezelfde kansen krijgt als mensen om je heen. Dat was een heel pittig ding om te realiseren. Omdat ik me nooit als zwarte man had geprofileerd. Ik wilde gewoon, ik was jong en ik wilde acteren.
En dat, hoe merkte je dat dan?
Wat? Nou, ik noem maar wat bijvoorbeeld mijn doorbraak, om het maar zo te zeggen, All Stars. Bij de film was heel erg goed ontvangen. En de andere mensen kregen gewoon aanbiedingen. En bij mij bleef dat uit. Of ik kreeg hier en daar een rolletje. Maar die anderen kregen echt... Het waren de jongens van All Stars. En ja, toen dacht ik, ja, maar ik ben ook een van die jongens van All Stars. Mm. En dat was op de een of andere manier... werd dat een soort van steeds over het hoofd gezien. En dat was heel erg pijnlijk om te merken... dat je in een wereld komt die eigenlijk best wel racistisch is. Op de een of andere manier... Als je gaat praten over racisme, wil niemand erover praten. Maar als je praat over homoseksualiteit, het tweede deel van jouw vraag... Mm-hmm. hebben mensen meteen dat ze je gaan behandelen als een soort... Oh, ja, oh nee, joh, dat maakt niet uit, weet je wel. En dan gaan ze bijna een soort goedkeuring geven... dat zij het goed vinden dat jij homo bent. Dus de meeste mensen aan wie ik het vertel... die meteen zeggen van, ah joh, zeg je stop. Ik vraag je niet om je goedkeuring, het is een mededeling... Dat je weet dat je niet over wijven met mij moet gaan praten. Dat je je moet gaan aanpassen in jouw denken. Dat is de reden waarom ik het aangeef. Maar het homoseksueel gedeelte, moet ik eerlijk zeggen, in mijn vak, daar heb ik geen last van. Maar het zwarte gedeelte, dat is tot op de dag van vandaag, is dat wel een ding. Het is niet een dingetje, het is een ding. Op een gegeven moment wat ik heb gedaan, is de dingen die men als nadelig ziet, die moet je omzetten tot iets positiefs. En toen dacht ik, oké, ik speel in gezelschappen met allemaal witte collega's en ik sta voor allemaal witte zalen. Ik dacht, jeetje mensen, kom op. De wereld ziet er niet zo uit. Mm. En het is dan als acteur was het heel moeilijk om daar een poot tussen te krijgen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon mijn eigen gezelschap beginnen. Ik ga gewoon mijn eigen thema's doen. En ik ga gewoon ervoor zorgen dat er zwart en wit en geel en paars, homo, hetero's, alles in die zaal zit. Mm. En wat ik heb gedaan is, de eerste 10 jaar van mijn gezelschap heb ik alleen maar zwarte acteurs aangenomen. En iemand zei tegen me, jeetje, maar je doet nu precies hetzelfde als de witte gezelschappen doen. Ik zei, ja.
Completely racist.
Completely racist, maar vanuit, als de voorstelling goed is, als je naar een mooi verhaal zit te kijken, dan raak je iedereen. Dan kijk je dwars door de kleur van de acteurs heen. Mijn motto was, ik gebruik kleur om kleur te overstijgen. Dat juist dat mensen kwamen kijken naar zwarte acteurs... maar dat je, of je nou wit, zwart of geel bent... dat je gewoon geraakt bent door de kunde van de mensen... en door een mooi verhaal. Mm-hmm. Dus ik deed dat heel bewust. Daarnaast ben ik in allerlei commissies gaan zitten... om diversiteit op de kaart te krijgen. En dat is me nu echt wel aan het lukken. Dus nu heeft de tijd mij ingehaald... door iets wat ik zelf heb ingezet. Nou, ik heb het niet ingezet,
maar... De tijd loopt eindelijk een beetje gelijk met wat je wil.
Ja,
langzamerhand.
Ja, het begint een beetje die kant op te gaan. Dus daarom dacht ik, ik moet de tijd vooruit blijven. Dus ik ben er eigenlijk een beetje mee gestopt, 3 jaar geleden. En ik ben een andere weg opgegaan.
So bad.
toch, als ik denk aan All Stars, wat jouw doorbraak was dan, was je de enige zwarte jongen en allemaal andere witte jongens. Dat, eigenlijk is dat meestal ook niet zo bij een voetbalclub.
En zeker niet in die tijd. In die tijd had je Winston Bogarde, je had Patrick Kluivert. De hele elftal in die tijd was gewoon zo gemengd. Ik weet nog, op een gegeven moment waren het 7 witte jongens. En toen zei de regisseur Jean van der Velde, ik had daarvoor had ik een andere serie gedaan, maar waarom vragen we hem niet? Hij zei, anders worden ze een hockeyclub. En op die manier ben ik erbij gekomen. Maar als je terug gaat rekenen, dan was het niet een realiteit.
Mm. Hoe was dat voor jou? Jij speelde dan een hetero rol. Dat voetbalveld is toch ook vaak een beetje een homofobe omgeving. En dan zie je Danny de Munk daar die rol spelen.
Nou, dit was moeilijk voor mij. De eerste film was moeilijk voor mij, omdat ik toch moeite had met mezelf. Wat ben ik nou? Hoe zit het nou? En dan krijg je het scenario en dan ga je het lezen en dan blijkt het gewoon over jou te gaan, die film. Weet je, dat ik dacht, gewoon vriendenclub, iemand die niet durft te zeggen dat hij homo was. Mm. Dus het was zo moeilijk voor mij en ik was zo erg mijn best aan het doen om me niet te laten zien dat ik homo ben. Dus ik vond de eerste film vond ik vrij pittig om te doen, omdat er allerlei dingen gewoon binnen mijn wereld speelden. Die gewoon lastig. Ja, het was gewoon lastig.
Straight acting voor en achter de camera dus eigenlijk.
Ik wil niet zeggen straight acting voor de camera, want acting is acting. Mm-hmm. Dus laten we het gewoon, wil ik neutraal houden.
Ja.
Maar het is wel, achter de camera was er vooral heel veel straight acting gaande. En ja, dat vond ik lastig. Maar wat ik wilde vertellen, over de serie. Want het bizarre was dat Danny ging eruit.
Oh ja.
En toen hadden ze gecast voor een nieuwe acteur. En toen wilden ze Najib Amhali. Dat je denkt, oké, een Marokkaanse jongen speelt homo. Nou, ik zal je zeggen,
Voor diezelfde rol.
Ja. Als invaller van Danny. Maar ik zal je zeggen dat de omroep het niet wilde. Want een Marokkaan en homo, dat kon niet, volgens hen. Gek, hè?
Ja. Je noemde al, je hebt een collectief opgericht. Gewoon lekker je eigen dingen maken.
Ja.
Remy Sambo Maakt heet het ook.
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk? Want je hebt dus een idee, je hebt een visie. En je gaat dat dan op poten zetten met een team. Hoe werkt dat?
Kijk, de eerste 5 jaar ben je aan het aankloten. Dan weet je eigenlijk helemaal niks. Dan denk je, ik wil iets maken. Dan kom je er eigenlijk achter dat je subsidies moet aanvragen. En je denkt, oh ja, waar dan? Mm-hmm. En hoe dan?
Ja.
En dan heb je allemaal mensen die je helpen. Dus wat ik heb gedaan de eerste 5 jaar is dingen ondergebracht. Bij de Bali, bij een theater, Cosmic, wat in de tijd zo heette. En gaandeweg ben ik een beetje gaan leren wat het nou was om een gezelschap te hebben. Ook qua visie. In het begin heb je eigenlijk helemaal geen visie. In het begin wil je gewoon dingen maken.
Mm-hmm.
En in die 5 jaar ben ik een visie gaan ontwikkelen. Ben ik mezelf gaan ontwikkelen. Dan heb ik geleerd hoe je subsidieaanvragen kan schrijven. Want in de tijd was het heel bureaucratisch zoals je het moest schrijven. En toen dacht ik, nee, dat is niet mijn taal.
Mm.
Ik wil een aanvraag schrijven in mijn eigen woorden. En in mijn eigen woorden doe ik het tot de dag van vandaag. En dat heeft zich eigenlijk langzamerhand binnen die 5 jaar ontwikkeld. En toen kwam ik met de voorstelling Uit Huid. En na die 5 jaar was dat onze eerste grote hit. En toen dacht ik, oh, dus dit wil je maken. Oh, dus zo schrijf je echt een goede aanvraag.
Dan heb je vorig jaar dus een film gemaakt.
Ja.
Ook een scenario geschreven.
Voor een deel.
Aan niets overleden.
Ja.
Was de titel.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Niets overleden was eerst een theatervoorstelling. En ik vond het materiaal zo fantastisch dat ik dacht, daar moet ik een film over maken. Aan niets overleden gaat over een moeder en een dochter die in een huis wonen. En die moeder heeft een zoon en die is ziek. En die heeft HIV opgelopen. En het gaat heel erg over de schaamtecultuur. Dat zij zoiets had van, de wereld mag niet weten dat mijn zoon ziek is. Dus bij de diagnose heeft ze hem in huis verstopt. Ik ga hem wel verzorgen met goede kippensoep. Komt hij er wel bovenop.
Och jee.
Ja. En,
speelt het in deze tijd of in de jaren 80?
Nou, het zal je verbazen hoeveel families schaamte over HIV nog steeds aan de hand is. Dat mensen echt moeten vluchten van hun families, zodat ze gewoon de juiste medicaties krijgen. In Nederland ook nog eens.
In Nederland?
Ja.
En jouw nieuwste project, dat is nu net in première gegaan.
Ja,
poker.
Ja.
Theater, ook veel schaamte. 4 mannen. Ja. Met een dubbel leven.
Ja.
Seksueel, emotioneel, denk ik ook wel.
Ja. En ze komen op de vrijdagavonden bij elkaar om te pokeren. Maar stiekem hebben ze gewoon seks met elkaar. Terwijl ze de rest van de dagen, de rest van de week hebben ze een vrouw en kinderen.
En het zijn ook zakenmannen. Ja. Succesvolle zakenmannen.
Ja, succes.
Lijken alles te hebben.
Ja, en de grap is, het is bizar. Er is een heel mooi podcast van Maarten Dallinga. Omroep Gelderland, en die heeft een aantal van dit soort mannen geïnterviewd. Dan hoor je die mannen zelf aan het woord, die denken, of die denken niet, het is gewoon zo. Ze zijn getrouwd, hebben een vrouw, een kind, en op een gegeven moment is dat je veiligheid. En op het moment waarop je moet gaan vertellen dat je homo bent, betekent het dat die vrouw met kind bij jou weggaat en je eigenlijk niks meer hebt.
Nee.
Die mannen, die houden van hun vrouwen. Het is niet zo dat ze alleen maar gaat over verborgen homoseksualiteit. Hun band is zo stevig. Het is zo'n veiligheid. Maar alleen hou van is niet genoeg. Want ik bedoel, zo iemand wil ook seksueel bevredigd worden. Mm. En daar komen de problemen. Dat wordt dan 1 keer in de maand seks. Of soms gewoon het zogenaamde ik heb hoofdpijn. Het kan weer niet, weet je wel. Maar ondertussen wel je vrijheid vinden bij de mannen op de vrijdagavond. Totdat een van de mannen kon vertellen dat hij besmet is met hepatitis B. Wat heel erg besmettelijk is. En daar breekt de pleuris uit.
Dan wordt het een spel van wie komt dat dan? Of
ja.
Wie heeft dit in onze groep gebracht?
Ja, ja, wie heeft dit in onze groep gebracht? Maar ook, hoe ga je dit thuis vertellen? Je moet je voorstellen, een van de karakters die doet het nauwelijks met zijn vrouw. En dan zou hij thuis moeten komen vertellen dat hij iets heeft opgelopen. En met weinig weet hebben van hepatitis B. Sommige mensen die denken dat eigenlijk wat je in het begin van HIV ook had. Dat je als je iemand een kus geeft dat het gewoon overdraagbaar is. Dus een van die mannen die heeft geen idee waar hij in belandt. De stoppen slaan wel door bij hem. Dus het wordt heel spannend. Het is 2 weken geleden première gegaan. Het is echt hele goede recensie. En het is heel spannend om hun struggle te zien om overeind te blijven.
Hmm. En wat kreeg je terug van het publiek? Was het een gemengd publiek? Waren mensen bedeesd of een beetje uit het lood geslagen? Of wat gebeurde er?
Ja, kijk, ik kan heel moeilijk objectief naar de voorstelling kijken. Daarna waren mensen heel erg geraakt door wat ze zagen. Hans Kemna, eigenlijk een van de grootste casting directors die we hebben gehad in dit land, die heel veel theater ziet, die zei tegen me: wow, ik vind het wel een hele gewaagde voorstelling. En het doet me heel goed dat iemand die zoveel theater ziet, die iemand die echt zo lang meegaat, het gewaagd vindt, want ik ga ook over een bepaalde grens in wat ik laat zien. Dus iemand zei tegen me: jeetje, wauw, je gaat nu wel ver, het is wel heel gedurfd. En ik denk, ja, maar het is wel de wereld zoals die is. En dat gaat ook over een wereld waar we nooit over praten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf 8 jaar lang in zo'n relatie heb gezeten.
Oké. Jij was een van die mannen?
Nee, hij was een van die mannen.
Oh, oké. Okay.
Hij had meerdere vriendinnen. Hij had geen vaste relaties, maar hij had vriendinnen. En mij.
Mm-hmm.
En het stomme is, het is echt bizar. Het was de normaalste zaak van de wereld. Ik dacht er nooit over na totdat ik deze voorstelling ging maken. En toen dacht ik, maar ik heb zelf ook in zoiets raars gezeten. Ik heb er nooit verder over nagedacht, omdat ik iemand ben die ik heb liever niet dat ik iemand categoriseer. Van jij bent zus, jij bent zus. En daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig in mijn leven. Als iemand zegt van ik ben homo, dan is het voor mij een mededeling. Dan denk ik, oké, prima, goed. Als je zegt ik ben trans, dan denk ik, is goed.
Maar je hebt ook 1 actrice die speelt de vrouwen.
Ja,
toch?
In de vier rollen speelt ze.
En dat is eigenlijk de rol die dan het dichtst bij jouw ervaring komt, of niet? Of kan ik dat zo zien?
Nee. Omdat die vrouwen die moeten enorm struggelen met waarom, wat doe ik verkeerd? Waarom krijg ik geen liefde van die man? Moet ik harder werken? En ik kreeg alles wat ik wilde. Mij ontbrak niet zo heel veel. En ik vond het prima als hij er was, maar ik vond het ook prima als hij wegging. Mm-hmm. Ik heb best wel bindingsangst. Dus dat was eigenlijk een soort van de meest perfecte relatie die ik maar kon hebben. Vrienden hebben me wel eens gevraagd van, ja, maar vind je het niet vervelend voor zijn vriendin als hij een vriendin heeft? Ik zeg, ja, nou ja, het liefst zou ik willen dat hij eerlijk zou zijn erover tegenover die vrouw. Maar de grap is, heel veel vrouwen die zitten er niet op te wachten dat hun man komt zeggen van, ja, ik val ook op mannen of ik heb een relatie met een man. En hij had ooit eens een vriendinnetje die het wel wist. Die zei op een gegeven moment een hele boze bui. We waren met z'n drieën. Ze zei, ja, volgens mij heeft hij meer seks met jou dan met mij.
Vloekte ze
in een boze bui er zo uit. Ik dacht, oké, dat zou best wel kunnen. Wij hebben er nooit last van.
Is er nu iemand in je leven?
Wauw. Ik ben niet alleen.
Oké. Okay.
Laten we daar. Ik heb geen vaste relatie, mm-hmm. maar ik ben niet alleen.
Oké. Ja. Wat wil je dat mensen meenemen van de voorstelling?
Wat ik heel erg mis in het theater zijn verhalen over seksuele diversiteit. En ik ben heel erg van culturele diversiteit overgestapt naar seksuele diversiteit. En ik vind het belangrijk om dit soort verhalen te vertellen. Want als je om je heen kijkt, noem maar eens één serie die gay-related is. Je hebt nu Anne Plus toevallig.
Ja, in Nederland moet ik even zo denken, maar op Netflix.
In Nederland. We hebben het over Nederland. Precies. Oké, lange stilte, anders...
Goede tijden, slechte tijden...
Nee, maar het gaat... Kijk, goede tijden, slechte tijden heeft één homoseksueel karakter. Kijk, mijn voorstellingen gaan echt... is een verdieping van homoseksualiteit, van wie die mensen zijn. Mm-hmm. Het is niet één rolletje, het gaat er gewoon echt over. En als je kijkt naar films, televisieseries, theatervoorstellingen... we hebben dat hier niet. Dus dat is echt een missie voor mij, om gewoon meer van dit soort verhalen te brengen op professioneel niveau. En wat ik met de mensen mee wil geven is, of iemand nou homo, hetero is liefde, gevoel is gevoel en alles ervaar je gewoon op dezelfde manier.
Dus je wilt het universeel maken?
Absoluut, ja. Absoluut. Niet meer jullie daar en wij hier. Nee, het zijn universele verhalen waar iedereen zich in kan herkennen.
Nou, klinkt veelbelovend.
Kom maar kijken dan.
Ja, en waar kunnen mensen komen kijken? Want in het nieuwe jaar... Ja, een aantal voorstellingen in Amsterdam ook.
Jazeker. In het nieuwe jaar, ik geloof 11 januari in de Meervaart. 31 januari in Theater Bellevue. Meer informatie kan je vinden op remysambomaakt.com. En Remy schrijf je R-A-Y-M-I. Sambo, S-A-M-B-O. Maakt. .com. En kom vooral met z'n allen. Als mensen dit soort dingen steunen, kan ik ook dit soort dingen blijven maken. Dus ik hoop, en dat vind ik het leuke, we hebben niet alleen maar wit publiek, we hebben niet alleen maar zwart publiek, maar we hebben nu ook homoseksueel publiek.
Nou, binnenkort zit ik ook graag in het publiek.
Als je niet komt, jongen, echt serieus. Ah. Ik weet waar je woont nu. Ja, kom je halen.
Heel erg bedankt.
Jij bedankt.
sadisme, masochisme, autoerotie,
ABC van perversies van Gert Hekma.
De perversie van deze maand is ballonseks. Het gaat bij ballonseks om het opblazen van of het oprijden tegen een ballon. Het is een voorkeur die alleen en met partners wordt beleefd. Het komt voor uit prettige jeugdervaringen zoals leuke kinderfeestjes. Een reden om van ballonnen te houden zijn het rubbermateriaal, de geur, het geluid van het opblazen en ook van het knallen als ze breken. Net als andere fetischisten hebben personen met deze voorkeur totaal verschillende gevoelens over het vernielen van de geliefde objecten. En van diepe treurnis tot grote opwinding of soms allebei tegelijk. Het is een fetisch met vele mogelijkheden. Er zijn mannen die ballonnen gebruiken als namaakborsten. Anderen stoppen allemaal ballonnen onder ruime kleding om hun wens van grandisme, van groot zijn, te beleven. Tegenwoordig zijn er opblaaspoppen die iets van een uit de kluiten gegroeide ballon hebben en op mensen lijken. Een partner voor eenzame mensen, ook geschikt voor liefhebbers van ballonseks. Soms hebben ballonnen de vorm van een lul. Of is er een ruimte in uitgespaard waarin mannen hun ding kunnen steken. Er zijn mensen die het opwindend vinden om in een opgeblazen, supergrote ballon te zitten. Zoals altijd met opwindende jeugdherinnering bestaat er de onnozele kritiek dat het infantiel gedoe is. Het is een recente fetisj van ballonnen worden pas op grote schaal voor kinderfeestjes gebruikt sinds de jaren 50. Deze voorkeur kan snel weer verdwijnen omdat bepaalde overheden overwegen ballonnen te verbieden. Kinderen zouden soms stikken als ze aan een ballon aan het sabbelen zijn. Zo lekker zijn de stof en de geur ervan. En ze zouden daardoor die ballon gaan inslikken en sterven. Ook bij simpele fetissen loren dodelijke gevaren om de hoek.
Een ballonnetje dat danst in de wis. Aan een draadje naar de zon. En gaat zo lekker dikke doosje onder het balkon. Een ballon, ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. En gaat zo lekker dikke roodje, lekker dikke mondje.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing.
Het is even een begin, hè?
Top hitje.
Ja, even de grootste hits van het afgelopen jaar. En de reden dat ik hem even erbij gepakt heb is dat wij in de laatste aflevering van 2019 zitten alweer.
Ja.
En ik
heel
nog
snel.
Ja, het ging weer sneller, ja. En ik nog eventjes wat administratie wil doen. Even terug naar het afgelopen jaar. Een terugblik niet echt, maar we zijn vorig jaar geëindigd met ABBA. Weet je nog? Dat ABBA zou dit jaar met 2 nieuwe nummers komen. Nou, ik weet niet of jij ze gehoord of gezien
hebt. Nee.
Ik ook niet.
En maar smachten en maar hopen.
Maar ja, en tevergeefs. Het gerucht gaat dat het te maken heeft met de hologrammenshow waarmee ze zouden willen gaan toeren. Die technisch toch wat meer voeten in de aarde had. Maar toevallig deze week heb ik een interview gelezen met Björn van ABBA. 2020 gaat het dan toch echt gebeuren.
We zullen zien.
Waarvan akte. Ja. Nou, en dan wil ik even terugkomen op... het begin van het jaar had iedereen het erover. En gelukkig is iedereen het ook al lang weer vergeten. De Nashville-verklaring. Hè, dat rare homofobe document... wat dan nog door een paar religiekkies ondertekend werd... waaronder Kees van der Staaij. Nou, naar aanleiding daarvan hebben wij een cultipedia gemaakt... over Nashville, over de country western muziek. Waarin ik,
vond ik dat,
betoogde dat die absoluut niet zo conservatief en homofoob was. Nou, en als om mijn gelijk te bewijzen... werd de belangrijkste prijs in de country en western muziek... de Country Music Award dit jaar gewonnen... door een zwarte rapper die dit jaar ook nog als homo uit de kast kwam. Lil Nas X. We hoorden hem net met zijn hele grote hit van dit jaar... Dit was de remix samen met Billy Ray Cyrus. Ook een grootheid uit de country western. De vader van Miley Cyrus. Ja, en dit is een nummer dat heel veel indruk heeft gemaakt. Heeft ook 2 MTV Awards gewonnen. 6 nominaties voor de Grammys die in januari worden uitgereikt.
Oeh, spannend.
Ja, ik vind dat prachtig. Dus die wou ik dan toch even laten horen.
Ja, mooi dat dat zo bevestigd is.
Ja, we gaan vooruit. Ja, en dan wou ik even stilstaan. Net op het nippertje kwam ik er nog achter. En ik heb er niks van gehoord. Ik
nu
vind dat heel erg.
Ja.
Ja. Dit was het 100ste geboortejaar van de zangeres zonder naam.
De koningin van het leven.
Mary Servaas. Ze werd 100 jaar geleden geboren in Leiden. We hebben haar wel eens zijdelings al besproken...
In Divalicious.
In Divalicious nog, toen we het over Anita Bryant hadden. De homo-haatster uit Amerika, waar de zangeres zonder naam zelf een protestsong tegen schreef. En waarmee ze haar naam vestigde als homomoeder. En ik wil nu toch ook voor haarzelf even met dit bijzondere jubileum in het achterhoofd... een monumentje voor haar oprichten. Want zij is toch wel... een heel bijzonder icoon van de Nederlandse cultuur, van de homobeweging ook. Daar kun je niet onderuit.
Was zij een diva eigenlijk?
Vind ik wel. Ja, vind ik wel. We zijn er gewoon niet aan toegekomen destijds. Maar zij was wel een diva in heel veel opzichten. Niet in haar gedrag. Het was echt een lieve vrouw, een warme vrouw... die enorm haar fans koesterde. Hè. Het was ook een verhaal... Ja, als je als fan bij haar aanbelde... dan werd je binnengelaten, kreeg je koffie en koekjes. Ze correspondeerde met haar fans. Als je een brief schreef, kreeg je handgeschreven brief terug... En zij geloofde ook heel erg in alles wat ze zong. Is ook afgrijzelijk misbruik van haar gemaakt. Want ze is echt... Ja, ze heeft een heel erg verdrietig leven gehad. Ze heeft een hele nare jeugd gehad. Als meisje van 3 heeft ze een hele nare val gemaakt. Waardoor ze een heup heeft gebroken. En die is toen niet goed gezet. Mm-hmm. Waardoor ze eigenlijk jarenlang op bed heeft moeten liggen. En ook in haar jeugd nog heel lang in een korset heeft moeten lopen. Ze is ook altijd mank gebleven. Ze liep altijd met een stok. Later, toen ze volwassen was, is ze katholiek geworden.
Ja, dat is ook heel erg.
In zoverre ja, in dat geval wel. Omdat haar hele familie heeft toen met haar gebroken.
Oh.
Ja, toen is ze in Limburg terechtgekomen. En daar heeft ze haar man ontmoet, Jo, een Maastrichtenaar. Die later haar chauffeur ook was. Waar ze erg veel van hield. Mm-hmm. Ja, en eigenlijk altijd zat er een soort naïviteit in. Ze is op een gegeven moment onder contract gekomen met Johnny Hoes. platenproducer, natuurlijk ook een, ja, een beetje een rat was dat hoor. En heeft ook vreselijk financieel misbruik van haar gemaakt. En
weinig overgehouden.
En eigenlijk heeft ze niet eens zo heel veel verdiend aan al die grote successen. Genoeg hoor, ze kon er leuk van leven. Maar ja, en haar einde is ook heel verdrietig geweest. Haar man is op een gegeven moment overleden. En toen bleef ze heel eenzaam achter en heeft ziekte van Parkinson gekregen. Uiteindelijk in een verpleeghuis terechtgekomen. In 1998 overleden. En toen bleek ze dus helemaal berooid te zijn.
Niks meer over.
Niks meer over. Niet omdat ze het uitgegeven had, maar het was gewoon allemaal gestolen. Spaarbankboekjes, juwelen. Alles was gewoon door mensen in haar omgeving achterover gedrukt.
Zijn is later, het bekend wie dat dan zijn? Of is
nee. Dat waren zogenaamde fans. Mensen die zeiden dat ze voor haar zorgden. Zijn ook naar aanleiding van dit geval kamervragen gesteld destijds. Oh. Over of we over hulpbehoevende mensen in verpleeghuizen en zo, dat we daar niet wat beter op moesten letten. Want dit komt gewoon heel vaak voor bij oude mensen. En het is zo'n tragisch einde van een leven met zoveel succes, waar je ze zoveel betekend heeft voor mensen. En vooral haar enorme veelzijdigheid is mij altijd opgevallen. Zij staat bekend als de koningin van de smartlab.
Ja.
Maar ze heeft natuurlijk ook in de jaren 70 vooral allemaal hele gekke meezingnummers gehad. Het was aan de Costa del Sol, tingelingeling. Mandoline bloeien zacht in Nicosia. Natuurlijk Mexico nog heel laat in haar leven. Gekke dingen. Dat ging ze Rock Around the Clock opnemen met Normaal.
Ja, dat was vergeten.
Was het, dat rare comebackconcert in Paradiso. En dat was natuurlijk ook een heel vreemd dingetje bij haar. Dat ze op een gegeven moment ook heel erg geliefd raakte in kringen waar je haar helemaal niet mee zou associëren. Inderdaad, Paradiso-publiek, intellectuelen. Op een gegeven moment zijn er mensen als Luce Baer, de dichter en schilder, en de schrijver Gerard Reven geweest, die hun liefde aan haar verklaarden. En daar zat er natuurlijk wel een beetje een knipoog altijd bij. Het was ook wel een beetje camp. Maar de zangeres zonder naam heeft een tekst van Luce Baer gezongen, de soldatenmoeder. En dat was een protestsong tegen de oorlog in Vietnam.
Ja.
En zo heeft ze ook wel meer protestsongs gezongen. He, zoals inderdaad dat nummer tegen Anita Bryant. Ze heeft in de jaren 60 een plaatje gemaakt dat heette Hij was maar een neger. Daar doet iedereen nu altijd heel giebelig over. Van ja, dat kun je nu niet meer maken. Nee, vanwege dat woord neger. Maar als je goed naar dat liedje luistert, was dat een protestsong tegen racisme. Echt recht vanuit haar hart.
Mm-hmm.
In een tijd dat eigenlijk nog niemand het daarover had. Nou, Gerard Reven is natuurlijk ook een wonderlijk verhaal. Bij die man weet je natuurlijk nooit helemaal wat er nou echt was, wat er nou camp was, maar
hij liep behoorlijk met haar weg.
Zij heeft gezongen in 1969 bij de uitreiking van de PC Hoofdprijs aan Gerard Reven. Dat was een heel bijzonder moment. En het paste natuurlijk ook wel een beetje bij zijn Maria-verering. En hij zag haar als een soort godin. En dat was natuurlijk ook altijd een beetje met een knipoog. Maar zij had iets bijzonders. En zij had iets wat appelleerde aan heel veel verschillende mensen.
Iets moederlijks?
Zeker iets moederlijks. Ja, absoluut. En ik vind dat we haar niet mogen vergeten.
En wat wil je horen van haar?
Ik wou eigenlijk toch met een echte smartlap afsluiten. Haar allereerste hit uit 1959. Ach, vaderlief, doe drink niet meer.
Pakt hem bedeesd bij zijn mond en vraagt dan met
Tragiek zo in de donkere dagen voor Kerstmis. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij ter afsluiting Mika, Remy Sambo, Kygo, Whitney Houston, Prince, Gert Hekma, Toon Hermans, Mark Hesselink, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Miri Servaas, Bert Boelaars, Lydia Til en Ilko van Schie. Volgende week is Harold Tihatte weer te horen op MVS Gay Station met Studio 45. Iedere eerste zaterdag van de maand is er gewoon MVS Radio. En iedere vrijdag hebben we disco in het programma Baseline tussen 7 en 8 avonds op Radio Salto. Vanaf 11 uur vanavond is MVS ook te bewonderen op tv op Salto 1. Tot in de jaren 20. Tot Culti Culti.
Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti. Culti Culti.
Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl.
Station.